Hallo, welkom bij de Geheelmeestersgesprekken. Mijn naam is Egge van der Poel. Ik ben opgeleid als natuurkundige en filosoof en werk nu al een jaar of 10 in de wereld van data science en zorg. Ik ga in deze gesprekken op zoek naar mensen die inspireren, die het anders doen en die buiten hun eigen silo's denken. Welkom bij weer een nieuw gesprek van Geheelmeestersgesprekken, de podcast. Ik ben op bezoek bij iemand. Ik ben in een mooi groot gebouw waar het hoofdkwartier van IQVIA is. En tegenover mij zit iemand met wie ik veel raakvlak heb qua motivatie waarom we werkzaam zijn. In allerlei verschillende rollen. Maar hij is nu inmiddels algemeen directeur van dit bedrijf. Dit is Martijn Nap die tegenover me zit. Martijn, welkom.
Dankjewel.
Nou, eigenlijk ben ik welkom bij jou, hoop ik.
Ja, welkom.
We hebben een kort voorgesprek gehad een tijdje geleden. En dat inspireerde mij wel, omdat je met een bepaalde passie en drive bezig bent, waarvan ik denk, dat is leuk om dat met mensen te delen. Dus ik ben heel erg even aan het begin benieuwd. Kun je iets vertellen over jezelf, je achtergrond en waarom je doet wat je doet?
Ja, dat kan. Ik werk nu 5 jaar bij IQVIA. Van huis uit ben ik epidemioloog en gezondheidseconoom. En ik werk al mijn hele werkende leven in healthcare, niet in de zorg zelf. Ik heb onderzoek gedaan naar geneesmiddelen. Ik heb voor een aantal geneesmiddelenfabrikanten gewerkt. En dus nu 5 jaar voor IQVIA. Dus allemaal rondom de zorg. Sinds 1 januari ben ik algemeen directeur. Daarvoor heb ik gewerkt voor onze analytics afdeling. Dus dat is de groep die werkt met data en artificial intelligence. En de technologie afdeling. Dus de groep die veel met software doet.
En wat heeft deze reis voor jou opgeleverd qua inzichten in hoe wij met zorg omgaan in Nederland?
Dat is een brede vraag.
Ja, we hebben de tijd.
Oké. Wat me opvalt is dat de zorg onder druk staat. Maar ik denk dat heel veel mensen dat wel zien. Dat is ook voorspeld. Ik denk alleen dat het door de coronacrisis versneld is geraakt. En ook sneller zichtbaar is geworden misschien wel. Ja. Misschien dat zorginfarct, zoals het wordt genoemd, al stiekem al wel een tijdje langer gaande was. Ja. Het valt me ook op nu ik bij allerlei bedrijven, maar vooral met allerlei ziekenhuizen contact heb, is dat veel partijen in de zorg, zowel de zorgprofessionals als allerlei mensen daaromheen, met vergelijkbare uitdagingen worstelen. En dan vanuit mijn bril gezien het leren van data, maar ook de zorg efficiënter maken en innoveren. En dat niet iedereen van elkaar weet dat ze met dezelfde worsteling te maken hebben. En dat het Nederlandse zorglandschap ook wel versnipperd is. Dat is volgens mij een tijdje geleden ook wel onderzocht. Dat als je de verschillende Europese landen met elkaar vergelijkt, dat op het gebied van gezondheidsdata Nederland in de top 3 of misschien wel de top 1 staat van versnipperdheid. Ja. En dat zie ik vanuit mijn huidige werk heel duidelijk.
En dat was volgens mij een OECD-rapport wat inderdaad die vergelijking maakte tussen verschillende landen. En ook sterke aanbevelingen deed van maak daar even. Ja, centrale regie wordt dan vaak genoemd, hè, maar wat is regie? Ik ben ook wel benieuwd, je maakt dus een reis vanuit gezondheidseconomie, epidemiologie, pharma en nu dan data analytics en algemeen directeur bij IQVIA. Het is toch een beetje zo'n outside inblik, hè? Dus jij ziet die versnippering en hoe breng je dat ter sprake? Of hoe zoek je daar een rol in vanuit jouzelf?
Met gepaste bescheidenheid. Ik realiseer me dat ik aan de zijlijn van de zorg sta. Ik ben geen arts of verpleegkundige. Heel soms patiënt natuurlijk, maar dat is weer een andere invalshoek. Ik heb wel redelijk wat vrienden en familieleden die zelf in de zorg werken. Maar dat is meer vanuit mijn privéleven. Maar goed, daar hoor en zie ik natuurlijk ook dingen. Maar vanaf de zijlijn gezien is denk ik altijd enige bescheidenheid gepast. Ook al heb ik in al mijn rollen altijd wel gedacht van goh, dat probleem, daar hebben wij een oplossing voor. Maar goed, dat zegt iedereen. Ik denk ook dat het vooral belangrijk is als je niet zelf in de zorg werkt, is om je te verplaatsen in hoe het is om zelf midden in de zorg te werken, voor zover dat mogelijk is. Ja. Ik denk dat wat ik daarvan zie en meekrijg is, vanuit het oogpunt van het zorginfarct, dat het volgens mij best stressvol is.
Ja.
Er staat veel druk op zorgprofessionals, heb ik de indruk. Maar goed, dat zullen ze zelf moeten aangeven. En ik denk dat je daar in je benadering ook wel rekening mee moet houden.
En wat ik ook wel mooi vind, is kijk, die bescheidenheid die herken ik. Maar tegelijkertijd wil je wel iets veranderen. Dus je bent bescheiden, maar ook wel ambitieus. En wat zou je willen veranderen? Wat zou je willen toevoegen?
Nou, ik denk efficiëntie en innovatie. En wat ik zie is dat omdat het zorgproces druk is, en als ik even naar ziekenhuizen kijk, dan is volgens mij ook het hoofdproces patiënten behandelen, gelukkig maar. Ja. Maar daardoor is er niet altijd ruimte om structureel innovaties door te voeren. Er worden wel veel pilots gedaan, heb ik het idee. Dat zie ik in ieder geval. Maar die pilots dan doorvoeren als de nieuwe standaard manier van werken, daar blijft het wel eens liggen.
En hoe komt dat?
Nou, als ik daar vanuit bedrijfsmatig oogpunt naar kijk, dan denk ik dat er bij ziekenhuizen in de begroting en in de manier waarop het werk is ingedeeld en hoeveel mensen je aanneemt enzovoorts, dat er niet bijvoorbeeld wordt gezegd, het is de norm om standaard 10% aan vernieuwing te doen. Daar is geen tijd en geld voor. Als ik even naar mezelf kijk, ik krijg van mijn leidinggevende elk jaar een vernieuwingsdoelstelling opgelegd. Dat mogen we zelf voor een groot deel invullen.
Ja.
Maar als wij niet...
Je moet vernieuwen.
We moeten vernieuwen. En als het niet gebeurt, dan krijg ik daar wel echt kritische vragen over. En ik denk terecht. Maar als ik kijk naar het rooster van zorgprofessionals, dan heb ik niet de indruk dat er wordt gezegd, het is verplicht om elk jaar 10% van de tijd aan vernieuwing door te voeren. En dan niet een pilot of een wetenschappelijke publicatie, maar de manier van werken vernieuwen. Mm-hmm. Het zal misschien wel gebeuren, maar niet altijd.
Niet iets nieuws bedenken, maar iets nieuws doen. Iets anders doen.
Het doorvoeren van vernieuwing, ja.
Nou, ik noem wel eens een organisatie de 70-20-10 regel die aan Google wordt geattribueerd. Hè? Van 70% van je tijd besteden aan hoe het nu is. 20% van je tijd besteden aan het innoveren van hoe het nu is. En 10% van je tijd besteden aan iets compleets nieuws. Wat je maar zo gek, het mag zo gek zijn als je maar wil. Dat zie ik inderdaad niet vaak gebeuren. En dat komt door de druk op de zorgprofessionals, maar ook door de manier waarop we het hebben ingericht. Want je noemde ook efficiëntie. Wat zie je aan kansen voor efficiëntieverbeteringen binnen zorginstellingen?
Nou, dat vind ik vanaf de zijlijn lastiger, want dat zal volgens mij vooral op de werkvloer zelf plaatsvinden. En dan ben ik meestal niet. Dus daarom denk ik, bescheidenheid is op zijn plek. Ja. Maar ik denk wel, waar wij natuurlijk al, jij en ik al eerder over gesproken hebben, is dat het leren van hoe het nu gaat en dat in kaart brengen, ik denk dat daar nog veel te doen is. Ja. Dus dat ziekenhuizen zelf, artsen, verpleegkundigen, noem maar op, in hun eigen informatiesysteem kunnen kijken om te zien hoe gaat het hier nu eigenlijk niet op individueel patiëntniveau, maar op patiëntengroepsniveau.
Ja.
En ik denk dat het ermee begint dat je dat in kaart brengt en dat je dan pas kan kijken waar eventueel efficiëntie te behalen valt.
En wat voor positieve ontwikkelingen zie je op dat gebied?
Nou, ik zie dat er in ieder geval een soort van bewust wording plaatsvindt, dat er daar veel mogelijk is. Nog niet overal, maar dat begint te komen. Dat zie ik ook aan de vragen die wij als bedrijf krijgen. Wij zijn daar zelf natuurlijk actief op, maar wij zijn niet de enige. Dus ik zie dat daar zo wel activiteiten zijn. Dus concreet dat er technologie en software wordt ontwikkeld waarmee je dat makkelijker kan doen. Er worden ook vragen gesteld over de huidige ziekenhuissystemen van, goh, waarom kunnen we niet meer dat of dit ermee doen? Dat zijn allemaal volgens mij signalen dat er wel iets aan het gebeuren is. Ja. En natuurlijk, je ziet ook dat vanuit de overheid, dat vind ik heel positief, allerlei initiatieven zijn. Het Health Orion initiatief is daar enorm belangrijk in. Dus er wordt nu wel echt, er worden tijd en middelen vrijgemaakt om daar iets aan te gaan doen.
Ja, Health Orion, voor de mensen die het nog niet kennen, dat is een samenwerkingsverband eigenlijk. Wat als een knooppunt wordt gezien om het primair en secundair gebruik van gezondheidszorgdata, ja, slimmer te benutten. Hè? Dat is dat we zowel qua de uitwisseling voor de individuele patiënt die van patiënt van zorgverlener A naar B moet, om dat beter te regelen en daar blokkades weg te nemen, als ook dat je uiteindelijk van een groep patiënten, vergelijkbare patiënten, kunt leren hoe je daar voor de volgende generatie het slimmer kunt doen. En daar zijn allerlei initiatieven, bijvoorbeeld dat je kunt zorgen dat je als data in verschillende ziekenhuizen of zorginstellingen is opgeslagen, dat je daar analyses op kunt doen die waarvoor het niet nodig is dat je alle data naar één centrale datakluis brengt, zullen we maar zeggen, het gefedereerd leren. Nou, en in ons voorgesprek bleek ook wel dat je dat als een kansrijke route ziet om daar meer aandacht en energie aan te besteden.
Ja, dat klopt. En dat gaat dus terug naar het punt dat het Nederlandse zorglandschap qua data redelijk gefragmenteerd is, om het voorzichtig te zeggen.
Ja. Maar volgens OECD gewoon versnipperd.
Ja, precies, precies. En ook flink ook. Ja. Het voordeel is dat we in ieder geval in Nederland een goede IT-infrastructuur hebben. In de zin van dat we veel computers hebben staan, er zijn veel databases, er zijn ook echt veel gezondheidsdata in Nederland beschikbaar. Ja. Dus dat is echt een kans om van de zorg te leren, om de wetenschap vooruit te helpen enzovoorts. Het probleem is dus die versnipperdheid. En ja, ik denk dat wij daar als bedrijf ook een positieve bijdrage aan kunnen leveren om het misschien niet minder versnipperd te maken, want dan zou je ook de zorg minder moeten versnipperen. Dat is gewoon een afspiegeling van hoe onze zorg ingedeeld is. Maar het is wel een kans om die data beter met elkaar in verbinding te brengen en daar dan uit te leren. Mm-hmm. En dat is wel een kans, ja.
En technisch gezien is daar al veel mogelijk en gebeurt er ook heel veel? Of zeg je, er moet ook technisch nog ontzettend veel ontwikkeld worden?
Allebei. Dus allebei. Het gaat er wel de goede kant op, maar ik denk dat er ook nog wel wat ontwikkeld moet worden. En de mogelijke oplossingen die er zijn, die moeten dan dus ook nog doorgevoerd worden.
Ja, en dan komen we weer terug op het stukje dat het doen, het implementeren is lastig.
Exact.
Maar eerder noemde je ook al het feit dat iedereen eigenlijk het wiel opnieuw uitvindt. Dat is ook hardnekkig.
Ja.
Daar dacht ik onderweg hier naartoe nog over na. Ik dacht, er zijn talloze sectoren in de wereld waar men de bedrijfsgeheimen probeert af te schermen van de buitenwereld. Laten we zeggen, de boze buitenwereld probeert die juist te stelen. Denk aan al het verhalen rondom ASML en wat andere landen daarvan qua technologie en kennis willen ophalen. En in de zorg proberen we juist de kennis te verspreiden. En als je het dan bij iemand komt brengen, die kennis, dan zegt men ja, maar bij ons is het anders. Hè? Het not invented here syndroom. Dat is toch eigenlijk heel gek?
Ja, het is zo zwart-wit is het niet hoor. Want ik spreek ook veel artsen, apothekers en verpleegkundigen die juist wel graag willen horen wat er ergens anders speelt. Dus dat is wel een divers beeld. Maar het is niet algemeen goed dat er bijvoorbeeld wordt gezegd, als je een goede pilot hebt gedaan, dat het dan verplicht is om het te delen. En dat andere ziekenhuizen, tenzij ze zelf een beter idee hebben, dat ze het dan ook verplicht moeten overnemen. Het is vrijblijvend. En dan blijf je dus afhankelijk van de extra energie die iemand bovenop zijn of haar dagelijks werk erin stopt om een goed idee over te nemen en door te voeren.
Ja. Gezien jouw dubbele achtergrond, epidemioloog en gezondheidseconoom, dan heb je, ondanks het feit dat je aan de buiten of aan de zijlijn staat, zullen we maar zeggen, van het primaire proces, dan moet het toch talloze momenten zijn dat die kruisbestuiving tussen die twee vakgebieden voor jou evident is. Dat je denkt van, we moeten toch het potentieel wat er is, dat kunnen we slimmer benutten. En kijk eens wat we kunnen doen als we elkaar op een slimmere manier helpen en de kruisbestuiving. Hoe heb jij ervoor gekozen om bijvoorbeeld bij zo'n bedrijf in zo'n rol te stappen? Is dat gegroeid? Is dat een bewuste keuze? Hoe helpt dit jou om jouw ambities waar te maken?
Mijn achtergrond bedoel je?
Ja.
Nou, steeds meer. Ik ben sinds mijn afstuderen in het geneesmiddelenonderzoek gegaan. Dat was een heel duidelijke link met mijn opleiding. Toen ben ik vanuit die research and development tak langzaam richting een meer commerciële rol gegaan. Dus marketing en sales. En dat heb ik vrij lang gedaan. En op een gegeven moment dacht ik wel, ik wil graag mijn werkveld verbreden. En ik heb altijd ook samengewerkt met IQVIA en de voorgangers daarvan. Dus ik vond het altijd al een interessante partij. En toen werd ik dus 5 jaar geleden gevraagd of ik hier wilde komen werken. En in mijn huidige rol komt mijn opleiding eigenlijk weer steeds meer van pas. Omdat IQVIA veel doet met data, analyses en ook op het gebied van gezondheidseconomie. Dus dat sluit heel mooi aan. Dus dat was voor mij in die zin een logische stap. En wat me er dus vooral aansprak, was de brede oriëntatie. Dus niet voor één geneesmiddelenbedrijf werken, maar met meerdere, met ziekenhuizen, patiëntenverenigingen, zelfs de overheid. Dus veel breder.
Ja. En wat brengt dat jou dan? Al die nieuwe perspectieven, al die nieuwe verbindingen die je legt. Wat heb je daar dan weer van geleerd?
Nou, ik denk dat ik nu wat genuanceerder kijk naar de hele discussie rondom geneesmiddelen. Ja. Dan toen ik zelf voor een geneesmiddelenfabrikant werkte. Maar dat is denk ik ook logisch. En dat ik ook veel meer dwarsverbanden zie tussen al die verschillende partijen. En dat vind ik echt een verrijking.
Ja. En wat bedoel je met dat je genuanceerder kijkt tegen geneesmiddelen?
Nou, ik ben nog steeds wel echt een fan van innovatie. Zeker in de zorg, dus ook van nieuwe medicijnen. Ik zie nu alleen dat een nieuw geneesmiddel in de praktijk niet één op één de effectiviteit bijvoorbeeld brengt, ja, die je wel zou mogen verwachten. En ik zie nu ook al dat het vanuit de zorg gezien niet altijd eenvoudig is om een nieuw geneesmiddel meteen door te voeren in de dagelijkse praktijk. Ja. Dus of je het nou hebt over leren van data die ergens in een computer van een ziekenhuis zijn opgeslagen, of een nieuw geneesmiddel implementeren. De implementatie in de praktijk, dat is gewoon niet eenvoudig. Ja. En ik heb me daar vroeger wel eens druk over gemaakt. Van, kom jongens, je hebt een oplossing, doe er iets mee.
Er is toch iets, ja, gebruik het nou.
Ja, maar nu snap ik ook wel, en dat vind ik nog steeds natuurlijk wel, maar nu snap ik beter waarom dat niet 1, 2, 3 gaat.
En wat mij altijd verwondert, is dat we het heel lastig vinden om uiteindelijk de effectiviteit van geneesmiddelen of innovaties in het algemeen, om dat in de dagelijkse praktijk ook, ja, te evalueren, zullen we maar zeggen. Dus we hebben wel de settings, of het nou een pilot is, of een RCT, of hoe je het wil noemen, maakt niet uit. Maar je hebt een gecontroleerde omgeving waarin je eigenlijk de effectiviteit evalueert. En dan ga je het toepassen. En dan wordt het voor mij altijd een beetje schimmig. Want ja, wat zijn nou de uiteindelijke uitkomsten van de interventies die we doen? Ik heb het wel eens vergeleken met, je hebt je wiskundeles gehad en je hebt allerlei rekenregels meegekregen. En dan ga je sommetjes maken in het echte leven. Maar in het echte leven is dat antwoordvel is er niet. Ja, ik vind dat heel lastig. Herken je dit beeld?
Bedoel je toegepast op de zorg?
Ja, dat je denkt van hoe kan je nou... weten we eigenlijk wel wat de uitkomsten zijn van iets wat we in een gecontroleerde omgeving hebben getest, geëvalueerd. En dan gaan we het doen. Het leren en het doen is voor mij te veel gescheiden van elkaar.
Ja, nou, dat is precies wat ik zo interessant vind tegenwoordig. En dat geldt voor geneesmiddelen, maar zeker ook voor heel veel andere dingen in de zorg. Ik hoor steeds meer signalen dat heel veel wat er überhaupt in de zorg gebeurt, nou, misschien wel helpt, misschien ook niet. Maar vooral dat we het niet weten. Ja. En nog extremer gesteld, dat heel veel dingen ook niet eens onderzocht of gepubliceerd zijn. Ja. Nou, dat is natuurlijk best heftig. Ik denk ook dat er in Nederland, wat dit aspect betreft, wel veel focus, ik zou bijna zeggen fixatie, is op geneesmiddelen. Ik snap dat ook wel, omdat er een beeld is dat ze kostbaar zijn, of duur, net welk woord je erop hangt. Nou, op macroniveau denk ik dan vanuit mijn helikopterview, dat valt wel mee.
Want? Hoeveel?
Nou, we hebben daar dit jaar nog naar gekeken. Onze schatting is dat het rond de 4% van alle zorgkosten zit.
Zit in geneesmiddelen?
Nieuwe medicijnen. Nieuwe medicijnen. Dus niet van patent zijn. Ja. Nou, daar valt dus eigenlijk niet zo heel veel op te bezuinigen. Ik snap wel dat vanuit ziekenhuisbudget dat het wel een uitdaging is. Dat is een beetje een technische discussie. Maar als je het gewoon op nationaal niveau kijkt, is dat relatief bescheiden. Maar ik denk, de zorg staat in de breedte onder druk. Dus je moet al overal naar kijken. Maar wat me dus wel opvalt, is dat die focus dan vaak op de spullen, om maar zo te zeggen, ligt. Ja. En ik denk dat het komt omdat je dat budgetair makkelijk kan isoleren. En omdat het ook heel duidelijk is dat dat ingekocht wordt. Terwijl die andere 96%, ja, daar begint nu eigenlijk pas het besef van te ontstaan, dat je daar misschien ook vanuit gezondheidseconomie of kosteffectiviteitsachtige bril naar moet kijken. Ja. Maar dat is nog niet zo ontwikkeld. Maar ik denk wel dat dat gaat komen. En dat hoor je ook wel. Initiatieven als Zinnige Zorg bijvoorbeeld. Dat gaat over de breedte van de zorg. En ik denk dat dat vanuit dat bewustzijn is ontstaan. Ja. Dat we in de breedte kijken naar de zorg van, nou, wat jij straks zo net zo mooi zei. Dan hebben we iets geleerd of we weten iets. Maar wordt het ook toegepast en werkt het ook in de praktijk. Ja. En die veranderingsslag, of dat bewustzijn, is nu wel echt aan het ontstaan in de breedte van de zorg.
Dus je ziet positieve ontwikkelingen. En als ik jou nou vraag, waar droom jij van? Hoe ziet een toekomstbeeld van zorg eruit? Of van gezondheid eruit?
Dat is wel een heel brede vraag.
Ja, dat mag.
Dan ga ik hem wel breed antwoorden. Ik begin eventjes met waar we het er nu toe over hebben gehad. En dan ga ik nog een schepje bovenop doen. Ik denk dat in eerste instantie dat heel mooi zou zijn als er continu geleerd kan worden van elke patiënt die behandeld is. Volgens mij is dat ook wat jij steeds zegt. Dat vind ik echt inspirerend. Dus dat elke patiënt die behandeld is, dat die natuurlijk zo goed mogelijk behandeld wordt. En dat we dan in parallel daar ook van leren voor volgende patiënten. Ja. En niet alleen in een gecontroleerde setting van een klinische studie bijvoorbeeld, maar van de dagelijkse praktijk.
Ja.
Dat, ik denk dat dat de eerste mooie stap zou zijn. En ik denk dat het tweede is, maar dat is nog algemener. Als je kijkt naar ons zorgstelsel, dan is dat natuurlijk jaren geleden ontstaan. Ik weet nog, eerste college gezondheidseconomie. Toen stelde onze docent de vraag.
Welk jaar hebben we het over?
moet ik het even goed zeggen. Ik denk 1998.
Het vorige millennium.
Het vorige millennium. Dank je. En toen was gezondheidseconomie nog een relatief nieuw vak. En Nederland was een van de voorlopers daarvan. En die docent stelde al als eerste vraag: stel je voor, je bent minister van VWS, maar dan op een tundra en er is nog helemaal niks. Ja. En je krijgt van het stamhoofd de opdracht om een zorgstelsel op te tuigen. En het doel is dat de gemiddelde levensverwachting zo hoog mogelijk komt te liggen. Nou, dat is op zich best een redelijke vraag. Ook al is het een beetje een gekke situatie, maar dat was de vraag. En als je op die manier gaat kijken, dan is natuurlijk het eerste wat je nodig hebt: nou, schoon drinkwater, antibiotica, sanitair, goede kraamzorg, noem maar op.
Mm-hmm.
En het grappige is, wat ik toen in ieder geval heb geleerd, is dat als je dat allemaal goed voor elkaar hebt, dan wordt de mens gemiddeld al vrij snel een jaar of 45. En om daarna de gemiddelde levensverwachting te verhogen, wordt het best hard werken.
Mm-hmm.
En dan krijg je dus ook te maken met, nou, het complexe zorgstelsel wat we nu hebben. Dus goede huisartsenzorg. We hebben misschien wel de beste ziekenhuizen van Europa of de wereld.
Mm-hmm.
Hoogopgeleide artsen en verpleegkundigen, noem maar op. We hebben een heel geavanceerd zorgstelsel. Het mag ook wat kosten.
Mm-hmm.
En we zitten nu volgens mij op een gemiddelde levensverwachting van 85. Ik hou het niet bij, maar iets omtrent. Nou, ten opzichte van die 45 is dat best een stap vooruit. Maar elke extra investering die we nu dus doen in nieuwe vormen van chirurgie, in robots, in geneesmiddelen, in het hele spectrum, dan is de vraag of je elke keer ook met diezelfde investering als maatschappij verder komt. En ik denk dat het mooiste zijn als we niet alleen gaan kijken naar hoe we die gemiddelde overleving nog verder omhoog kunnen krikken, maar dat we ook gaan kijken hoe worden we oud.
Ja.
Dus wat gebeurt er voor die 85 jaar?
Ja.
Nou, als ik nu dan kijk naar de berichten over de geestelijke gezondheid van onze jongeren, dan vind ik dat echt zorgwekkend.
Ja.
Dus dan zou je moeten zeggen, misschien moeten we daar wat meer in investeren aan het begin van ons leven. Ja. Nou, dan zit je natuurlijk al snel in de discussie over preventie. Ik lees ook wel artikelen waarin wordt gesteld dat preventie niet werkt. Maar ik denk dat we daar nog niet echt ons best voor hebben gedaan als maatschappij. Er wordt wel over gesproken, maar er is onlangs besloten dat sigaretten nog 10 jaar in de supermarkt verkocht mogen worden.
Ja.
Nou, als ik kijk naar waar ik woon, daar was eerst bij de afslag stond een McDonald's. En nu staat er ook een Kentucky Fried Chicken en nog een restaurant. Dus we zeggen wel dat we preventie willen, maar als ik lang over de snelweg rijd, dan zie ik alleen maar meer fastfood.
Ja.
En als ik door de supermarkt loop, dan zie ik ook steeds meer frisdrank staan.
Ja.
Dus als je vraagt wat is mijn droom, dan zou ik zeggen, dan hoop ik dat we als maatschappij in die zin ook naar gezondheid in brede zin gaan kijken. En niet alleen aan het eind van ons leven, maar ook aan het begin van ons leven. En in het creëren van een gezonde omgeving. Ja. Voor onszelf, maar ook voor de volgende generatie.
Dan ben ik wel benieuwd, hè? Want je hebt dus gezondheidseconomie gestudeerd. Dat is geen zorgeconomie, dat is gezondheidseconomie. Is preventie en dergelijke, komt dat dan ook veel ter sprake in colleges? Wat de return on investment van preventie is en dergelijke?
Ik denk dat het hele stuk komt ter sprake. Het komt, eigenlijk is die eerste vraag van die docent is volgens mij de kern. Hoe investeer je? Economie gaat volgens mij over keuzes maken. Ja. We drukken dat vaak uit in geld, maar het gaat over welke keuzes maak je als maatschappij.
Gebaseerd op waarden en niet per se op financiële waarden.
Precies. Ja. Het wordt alleen vaak verward met finance.
Ja.
Maar economie gaat over inderdaad keuzes.
Ja.
Het woord komt ook van het Griekse woord huishouden.
Ja.
Dus waar kies je als huishouden voor?
Ja.
Ja, nou, als je dat op je eigen huishouden projecteert, kun je natuurlijk zeggen, kies je voor, noem eens wat, groter wonen of vaker op vakantie. Of nou, misschien heb je dat niet te kiezen, maar dat is dan de economie van je eigen huishoudboekje. Maar het gaat wel over wat je belangrijk vindt, gebaseerd op waarde inderdaad. Dus gezondheidseconomie gaat volgens mij over welke keuzes maak je om de gezondheid te optimaliseren of te maximaliseren. En daar hoort zorg van ziekte net zo goed bij als een gezonde leefomgeving om ziekte te voorkomen.
Ja. En waarom is dat dan toch zo lastig? Ik heb daar ook wel in eerdere gesprekken, ik blijf me erover verbazen. Ik weet ook wel, heb ik geleerd dan, dat iets weten is wat anders dan iets voelen is. Iets anders dan wat doen. Dus dat speelt denk ik een rol. Maar wat je net ook zo mooi schetst, is die randvoorwaarden. Waarom creëren we als samenleving nou niet de juiste randvoorwaarden? Want bijvoorbeeld die fastfoodketens langs de snelweg, hoe de supermarkt is ingericht, dat er nog sigaretten verkocht mogen worden de komende 10, 15 jaar of zo. Nou, ik word er wel een beetje moedeloos van soms. Omdat ik zie wel dat mensen steeds beter weten dat bepaald gedrag niet gezond is. Maar de randvoorwaarden worden dan vervolgens niet gecreëerd. Dus hoe kan het nou dat ons leiderschap of onze instituties daar toch onvoldoende op doorpakken?
Nou ja, het is ook daar zo, denk ik, dat ik in ieder geval zelf een beetje aan de zijlijn sta. Het is makkelijk om het te constateren en er wat van te vinden. Maar ja, ga er maar eens aan staan om het te veranderen. Waar begin je? Dat is natuurlijk niet makkelijk. Ik denk ook wat hier meespeelt is wat je net al noemt. Het doen, het denken en het voelen van hoe het gaat. En daar speelt vooral de korte en lange termijn mee. Ja. Denken gaat ook vaak over de lange termijn. En over iets observeren. Maar de korte termijn behoefte van de mens, die is vaak van ik heb nu honger of ik heb nu zin in iets lekkers. Ja. Of en daar spelen bedrijven als McDonald's en de supermarkt natuurlijk ook op in. Geldt ook voor roken, dat is eigenlijk gewoon een verslaving. Ja. Ja, en als je verslaafd bent, dan kun je wel weten dat het niet goed is. Maar ja, als je lijf erom schreeuwt omdat je verslaafd bent, dan is het heel moeilijk om daar weerstand aan te bieden. Ik denk ook dat we in Nederland zeker de houding hebben dat we niet willen dat de overheid betuttelt. Klinkt ook lekker, hè? Geen overheidsbetutteling. Ja, ja. Maar ja, ik denk toch ook omdat ik in de marketing zelf gewerkt, dat het helemaal niet zo onverstandig zou zijn om te gaan betuttelen en daar ook trots op zijn. Want individuen gaan uit zichzelf. Een deel kan er weerstand aan bieden, maar een groot deel van de mensen vindt dat gewoon moeilijk. Ja. En even als voorbeeld, het gaat ook over welk automatisch gedrag we onszelf aanleren en ook onze kinderen. Wij hebben jaren in Engeland gewoond en daar was het op die school gewoon de regel dat er alleen water werd gedronken. Dus geen frisdrank, ook geen wat dan sportdrank of zelfs fruitdrank. Dat klinkt natuurlijk gezond, maar dat is ook gewoon suikerdrank.
Precies.
Dat was daar gewoon normaal om dat niet te doen. Dus dat was gewoon water wat gedronken werd en verder niks. En dat werd ook gewoon aan het begin van het jaar netjes in een brief aan de ouders toegestuurd. Nou, onze kinderen hebben daar een week of twee over gepiept. En daarna was het normaal.
Zo is het, ja.
En toen en ook buitenschool, want dan wordt het een gewoonte. En toen kwamen we na een jaar terug in Nederland. En toen waren onze kinderen dus in shock over het feit dat de klasgenootjes allemaal fristi en appelsap elke dag meenamen. Ja. Dus ik denk dat aspect van gewoonte en dus een cultuur rondom voedsel en drinken ook wel meespelen.
De sociale norm moet ook enorm veranderen, ja.
Ja.
Hoe blijf je zelf gezond? Want als algemeen directeur heb je veel vergaderingen, veel achter een schermpje. Hoe doe je dat?
Nou, dat valt niet mee, moet ik zeggen. Ik worstel daar ook wel eens mee. Maar ik vind sporten heel leuk. Dus ik voetbal nog, krachttrainen. Dus ik zorg dat ik genoeg beweeg.
Ja. En hoe zorg je dan voor je medewerkers ook?
Nou, dat vind ik en dat vinden we ook als managementteam echt heel belangrijk. Dus daar zijn we heel actief op. We hebben echt een commissie die allerlei sportieve activiteiten organiseert door het jaar heen. Ja. Dat is ook een heel actieve groep. Ik vind het prachtig. We vergoeden fitnessabonnementen. We hebben hier tegenover kantoor toegang tot een fitnessruimte. Die is gratis toegankelijk. We hebben een paar jaar geleden het snoep uit ons kantoor verbannen en vervangen met fruit. Ja. En ook voor de geestelijke gezondheid. We hebben een programma dat mensen voor coaching, of het nou werkgerelateerd is of persoonlijk gerelateerd is, gebruik kunnen maken van een bedrijf die daar op maat professionals voor beschikbaar heeft. Dus ja, ik denk dat we daar wel heel actief op zijn. Dat vind ik ook echt belangrijk.
Ja, en is dat door corona ook wat verder naar voren gekomen?
Ja, absoluut. Dus we hadden al die sportactiviteiten, maar die gezonde voeding is erbij gekomen. En ook de geestelijke gezondheid, omdat wij veel mensen hebben die ik denk net als veel andere bedrijven, toen opeens thuis gingen werken. Dat is niet voor iedereen even makkelijk. En dat geeft ook extra druk. Dus toen hebben we gezegd, we moeten zorgen dat die mensen, als ze dat in hun eigen omgeving niet geregeld krijgen, wel met hun verhaal en vragen en zorgen ergens terecht kunnen. Dat hoeft natuurlijk niet bij je collega's of je leidinggevende of wat dan ook te zijn. Dus daar hebben we toen geestelijke stuk aan toegevoegd.
En ik zag hier ook een mooie tafeltennistafel en een voetbaltafel, hè, voetbalspiel. Dat is ook een kwestie van de mensen uitnodigen om elkaar te ontmoeten hier op kantoor. En dan thuiswerken wanneer het voor jou past.
Ja, we hebben altijd wel een vrij liberaal thuiswerkbeleid gevoerd. We hebben geen aanwezigheidsplicht. Verschilt wel een beetje van team tot team. Maar het is vooral het idee dat je naar kantoor komt als het nodig is. Ja. En we organiseren hier ook regelmatig wat. Niet alleen het pingpongen, dat doe ik zelf ook al mee. Maar we organiseren regelmatig wat. Maar ook als er bijvoorbeeld teamoverleg is, dan is het wel zo prettig als mensen naar kantoor komen. Maar het is niet zo dat als je hier niemand hoeft te spreken, dat je dan verplicht in de file enzovoort.
Ja. En dan nog even wat meer over wat jullie als bedrijf doen. En we hebben echt met elkaar afgesproken. Dit is geen commercial of zo, hè, want nee. We spreken elkaar zonder verdere belangen, maar gewoon uit interesse. Maar een van de linkjes richting jou is ook het feit dat jullie CTQ, daar zijn jullie mee in zee gegaan, zullen we zeggen. Of hebben jullie dat overgenomen? Maar in ieder geval, dat is een organisatie die ik dan weer ken vanuit de oprichter Jochem de Boer.
Ja.
Waar ze volgens mij heel fascinerend werk doen om te zorgen dat je makkelijk je patiëntengroepen kunt identificeren in zorginstellingen. Hoe is dat bedrijf bij jullie bekend geraakt en hoe is dat vervolgens, wat hopen jullie daarmee te gaan bereiken in zorg?
Nou ja, dat heel veel. Hoe dat is gekomen is dat wij natuurlijk vanuit ons werk het hele zorglandschap in de gaten houden. En als er dan interessante ontwikkelingen zijn, zoals het ontwikkelen van de CTQ-technologie, dan vinden wij dat interessant. In sommige gevallen gaan we over tot een structurele samenwerking. En in dit geval hebben we ervoor gekozen om het bedrijf CTQ, een Amsterdams bedrijf, dus dat is leuk, om dat over te nemen. Omdat we dachten en nog steeds vinden dat die technologie echt past bij waar we als Acuvia mee bezig zijn. Maar vooral wat er in het zorglandschap nuttig en nodig is. We zijn dat nu in Nederland verder aan het ontwikkelen. Dus de programmatuur steeds verder aan het uitbreiden en verbeteren. En ook in het buitenland aan het toepassen. Dus het werkt nu niet alleen in Nederlandse ziekenhuizen, maar ook in een aantal ziekenhuizen in België en in andere landen in Europa.
En wat doet het?
Oh, sorry. Ja. Nou, het is software die draait op het EPD. Dus het is voor mensen die toch al toegang hebben tot het EPD. Dus artsen en andere zorgprofessionals die met een EPD voor hun werk moeten werken. En het aardige hierin is dat het dat het kan draaien op elk soort EPD. Dus je bent niet afhankelijk van, nou, de bekendste zijn Epic en Hicks. Maar er zijn er ook andere. Het draait op al die systemen. En wat je ermee kan, is dat je als zorgprofessional analyses kan doen op de gegevens in je EPD. Dus nou, dat kan al wel een beetje op de bestaande EPD's, op de zogenaamde vaste velden. Mm-hmm. Dus dat zijn de aanklikvakjes die sowieso ingevuld moeten worden.
Die kun je dan queryen.
Precies, daar kun je ook analyses op doen. Dus dat je niet op één patiënt zoekt, maar dat je bijvoorbeeld kan zeggen, nou, van alle, noem ze wat, borstkankerpatiënten die we hier behandelen, hoeveel daarvan is ouder dan 75, ik noem maar wat. Nou, dat zou nog vrij eenvoudig moeten kunnen met de bestaande EPD's. Nou, dat kan met CTQ ook. Maar wat het verschil is, of wat het denk ik redelijk uniek maakt, is dat in al die ziekenhuissystemen staat ook veel vrije tekstvelden. Of brieven, ontslagbrieven of andere brieven die professionals onderling uitwisselen. En dat noemen we in datatermen ongestructureerde data. Ja. Nou, en die kun je met CTQ ook analyseren. En het mooie daaraan is dat je dan als arts of als wetenschapper dus veel meer kan leren van die informatie in een ziekenhuis.
Ja. Dus eigenlijk alle patiënten die in je EPD staan worden opeens ontsluitbaar om daarvan te leren.
Ja, en absoluut. En het mooie is dat het dus wat ze dan noemen gepseudonymiseerd gebeurt. Dus op dit moment vindt er al regelmatig wat ze noemen statusonderzoek plaats. Dus dat is dan bijvoorbeeld een promovendus die handmatig onderzoek doet in een EPD. Dus het gebeurt al. En eigenlijk is dat dus met CTQ geautomatiseerd. En een bijkomend voordeel is dat het dan dus veel minder privacygevoelig is. Omdat je eigenlijk een aan de computer vraagt hoeveel patiënten voldoen aan deze en deze criteria. Ja. Dan gaat de computer het EPD doorzoeken. En dan krijg je een lijst waar dan niet de identificerende informatie van de patiënt op staat.
Ja.
Dus het is eigenlijk een heel efficiënte manier van statusonderzoek doen. En ook nog eens minder privacygevoelig.
Ja, dus want bij statusonderzoek gaat er een mens alle dossiers na. En ook in al die teksten lezen van komt dit woord erin voor. En in combinatie met dat woord, zullen we maar zeggen. En zo ja, komt hij op de stapel. Zo nee, komt hij niet op de stapel. Maar dan weet je ook, meneer Jans ligt op de stapel. Mevrouw de Vries ligt op de stapel. En ga ze maar door.
Exact.
En nu weet je gewoon, we hebben er zoveel gevonden. Hè? Het systeem heeft er zoveel gevonden. En als je dan de juiste clearance hebt, dan mag je ook weten wie of wat.
Precies.
Ja. 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 En ik kan me voorstellen dat jouw rol dus ook is om dat soort ontwikkelingen in de gaten te houden. Hoe doe je dat? Zonder te verklappen wie je nu op het vizier hebt. Maar je moet dus echt een soort van gevoel ontwikkelen voor wat zijn de interessante ontwikkelingen.
Klopt. Ik doe dat wel met plezier, maar ook vooral niet alleen. Dus mijn collega's doen het ook. We hebben ook een aantal mensen wiens werk dat is. Ja. En ook niet alleen in Nederland, maar ook internationaal. Nou, en hoe ik dat zelf doe, is dat ik... Nou, het begint denk ik met mensen spreken en ook veel lezen. Er zijn best wat zorggerelateerde nieuwsbrieven...
Ja.
Waar heel veel mensen denk ik toegang toe hebben. Ja. Die kun je in de gaten houden. Ook specifieke tijdschriften die erover gaan... op LinkedIn gaat eigenlijk ook best veel over de zorg rond, dus op social media. En gewoon het nieuws in de gaten houden. En vooral dus in de zorg zelf met mensen praten, bijeenkomsten bijwonen. En dus goed je ogen en oren open hebben.
En daar ook vragen van wat heb je nodig? Dat we niet de technologie naar binnen gaan duwen, maar ook vooral gaan vragen wat is er nodig en daar technologie op laten aansluiten.
Nou, dat vooral. En als je dat in, maar dat heb ik altijd al gedaan. En als je dat dan weet, dan wordt het ook vanzelf duidelijker als je ergens iets van een nieuw stuk technologie langs ziet komen, dat je kan kijken, deze technologie kun je voor dat probleem gebruiken.
Ja.
Nou, en je hebt gelijk, het begint ermee om te kijken waar loopt men in de zorg waarschijnlijk tegenaan.
Ja. Martijn, zijn we dingen vergeten te bespreken?
Volgens mij niet.
Nou, dan wil ik je bedanken voor dit leuke gesprek.
Graag gedaan.